Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 23, vers 32 tot en met 47. Lucas 23, vers 32 tot en met 47. En door te zingen psalmen, psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 130, vers 1, 2 en 3. Psalm 79, vers 4. Psalm 31, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 23, vers 32 tot en met 47. Door te zingen psalmen, psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 130, vers 1, 2 en 3. Psalm 79, vers 4. Psalm 31, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulpe en onze verwachting zij ook in deze middaguren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten, de welke voet en een troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat daar gezongen worden van psalm 116, de zangversen 2 en 3 van 116. Ik lag gekneld in banden van den dood, daar dankt de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar er liep den Heere dus aan in al mijn nood. Ach, Heere, ach, wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, de zangversen 2 alsmede 3. Thank you. De schriftlezing vindt uw gewijde aandacht opgetekend in Lucas 23, vers 32 tot en met 47. Gods heilig en onfeilbaar woord vinden we dus in Lucas 23, vers 32 tot en met 45. Nog vooraf de 12 artikelen, en mocht dan in waarheid en oprechtheid des harten door een ichtelijk mede worden ingestemd.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, den een ter rechter en den andere ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de knechtsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gangen waren, lasterden hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraafde hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij het toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zo gekomen zijt. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de 6e uur, en er werd duisternis over de hele aarde tot de 9e uur toe. En de zon er werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels verscheurde middendoor. En Jezus roepende met een grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Tot zover.
Mocht er ons gegeven worden, Heere, aan te roepen. O heilige en rechtvaardige God, die toch zo barmhartig en goede tieren zet, dat het nou nog weer mogelijk is ten tweede male dat dit kerkgebouw geopend is, dat uw woord naar de uitwendige gang geopend is. Maar ach, Heere, nou hebben we nog meer nodig. Nou hebben we nodig dat uw woord ook geopend wordt door uw heilige geest. En dat de inhoud van uw dierbaar woord voor ons open gaat. Want anders dan blijft het een gesloten boek. Al wordt het gelezen en al lezen we mee. En dat ons hart geopend wordt. En want toch, wanneer dat hart nou gesloten blijft. En wat dan toch, dan blijven we natuurlijke mensen zoals we vanuit Adam zijn voortgekomen. Lezen we niet daar buiten de poorten van Filippi dat daar enkele vrouwen samenkwamen. En dat er van één staat dat haar hart geopend werd. Och, die ene die gaf acht op hetgeen dat gesproken werd. En daar zal het om gaan dat we door uw heilige geest dat mogen kennen. En niet tevreden zouden zijn met onze godsdienstige bezigheden, plichten en regels. En het doen wat de wet zegt, hoezeer dat dat noodzakelijk is. En een inzetting van u. En dat we in de middellijke weg toch dat zouden najagen. Maar de inhoud daarvan, de diepte daarvan, inwendig en onderwerpelijk te kennen, dat is het werk van uw heilige geest. O, wil gij dan uw heilige geest nog komen af te zonderen aan de middaguren van deze dag? Och, schonk gij mij, bid en dichter, de hulp van uw geest, de in- en doorwerking van uw geest in onze harten, omdat de woorden zaken worden en de zaken inwendig verstaan worden. Want we zijn allemaal weggereisd naar die grote, nimmer eindigende eeuwigheid. En onze zielen die zijn van nature zo zwart van zonde, of gelijk uw woord zegt, rood als karmozijn en als scharlanken. Maar nu zegt uw woord er nog wat bij. Voor uw kerk wordt dat een eeuwig wonder. Ik zal ze maken als een witte sneeuw, als een witte wol. O, wat zou dat een wonder zijn? Want buiten de natuur zien we hoe dat de sneeuw ter nedervalt. En dat de sneeuw het landschap bedekt. Hoe dat veel zwarte dingen wit worden. En toch, wanneer die sneeuw weer wegsmelt, dan zijn ze weer even zwart als van tevoren. Maar wanneer gij, o Heere, onze zielen komt te wassen in het bloed van den gekruisigde, o, dan zijn ze schoon. Ook al is het dat wij het weer verzondigen zullen en dat uw kerk het van dag tot dag moet uitroepen. En dat haar ziel weer zo bezoedeld, bevuild is geworden door allerlei zonden die misschien de wereld niet ziet en die uitwendig niet openbaar worden. Maar die die zelf wel weet wanneer ontdekken de bediening van uw geest. Hem doet kennen het bestaan wat in zichzelf omdraagt, want uw kerk, ook al weten ze van het dierbaar bloed van de gekruisigde, kan toch niet boven de wereld uitkomen. En die kan niet zeggen, die wereld is slechter dan ik ben, want ze leren zich kennen slechter dan de wereld, omdat de wereld uitleeft wat er van binnen heeft. Maar dat zij moeten zeggen, Heere, ik die zoveel beter weet, zoveel meer geleerd heb van de hemel, dat ik nou nog zulke dingen in mijn binnenste gevoel en mijn binnenste zulke dingen leven. Eeuwige drieënige Heere, mocht je de gemeente van Vriezenveen willen gedanken. Ik heb nog gegeven dat ze hier in de Bethelkerk samen mogen zijn. En dat ze hier in de Bethelkerk vergaderd zijn geworden tot op deze dag toe. Het is en naar de plicht, het is naar de gewoonte, maar het is ook naar het voorrecht. En wat gen gegeven en wat gen geschonken hebt. Zou je willen schenken dat het mag zijn dat ook de naam Bethel gekend mag worden. Want dat betekent huis Gods. En als we nou in uw huis zijn, omdat gij er zelf zijt, dan is het pas huis Gods. Niet alleen maar vanwege de naam en niet alleen maar vanwege ons. Maar wanneer gij daar zelf wilt zijn en tot onze zielen zult willen spreken. Ach, we lezen van een priester die daar was in de tempel en gij had een engel gezonden om tot hem te spreken. En die engel die sprak uw woord tot hem. O, toen kwam die openbaar. Toen werd hij ontdekt aan het bestaan wat hij in zijn binnenste droeg. Ondanks het heerlijke getuigenis der genade wat er van hem staat beschreven. Maar dat hij ook in zijn ouderdom nog een mens was die bestraft moest worden. Maar ik heb hem ook daar geopenbaard. Die naam Johannes, de Heer is genadig, ziende op den Christus, en die geboren zal worden, en die daar alle zonden zal verzoenen. Och, zoudt gij zo dan deze middaguren nog eens neer willen zien op ons ten neder? Dat geldt hen die genade kennen. Heere, mocht gij u willen ontfermen over hen, en niet met hen nog in de zonden doen. Gij weet in welke stand ze zich bevinden. Er kan een welstand zijn, maar vaak is het een stand die niet recht en die niet goed is. Want uw kerk moet het erkennen, meestal van de plek. Mocht gij ze bij vernieuwing op willen zoeken en mochten ze weer eens terugbrengen waar gij ze gevonden hebt en waar gij hen begenadigd hebt, omdat het mocht zijn dat hun ongerechtigheden afgewassen werden. Maar ook alle anderen die daar zijn, met verstandsgeloof of gevoelsgeloof of gewoontegeloof of kerkgeloof. Och, er zijn zoveel vormen van geloof die we kunnen noemen, maar die allemaal achterblijven wanneer een mens komt af te sterven en wanneer een mens de eeuwigheid ingaat. Want dan zal blijken dat al deze zaken, hoe nuttig ook in de middelijke weg, uiteindelijk niet kunnen bestaan. Met alles wat in het verstand en in het gevoel enzovoorts mag zijn. Wilt gij nog eens schenken dat er deze middag werd een uitgerukt uit hun natuurlijke stand en ingeplant mochten worden in een geestelijke staat in Christus Jezus. Dat geldt de volwassenen, dat geldt de bejaarden en ouderen, en waaronder ook weduwen en weduwnaars zullen zijn, en waaronder er zijn die in allerlei te huizen zijn opgenomen, en die daar een plek hebben gevonden voor dit tijdelijke leven. Vaak niet gemakkelijk, vaak is dat moeilijk, maar gedanken er alle te samen. En wil gij nog op en neer komen te zien, en dat in de avond des levens het toch nog eens licht mocht worden, want het zou nog kunnen, dat daar een zondaar is, misschien wel 100 jaar oud, dat die toch door u in het hart werd gegrepen, en dat die een kindeke mocht worden door wederbarende bediening. Zou u willen zijn met de jeugd en de jongeren in de gemeente? Zou ik op hen neer willen zien? Zou ik uw aangezicht nog willen doen lichten, omdat er ook onder de jongeren zouden zijn die werden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt? Staat er niet in Handelingen 2 dat uw geest ook op de jongeling en de jonge dochter zou worden uitgestort? Zou ik dan ook die belofte, mocht het zijn, deze middaguren voor de jeugd en de jongeren nog willen heiligen, opdat het zij, dat ook zij dat waarachtige genadeleven mochten leren kennen, en waarin toch alleen toekomst ligt, ook voor het jonge hart en jonge leven? Zo draag ook die jeugd aan u den Allerhoogste op. Ontferm u zo de ganse gemeente, de gemeente ons bekend zijnde. Ik heb ons gegeven over lange jaren menselijk gesproken, de contacten ook met de raad der kerk. Ach, Heer, ontferm u over allen die een plek en plaats hebben, onmiddellijk ook werkzaam te zijn in het midden. Zoudt gij zo met hen willen zijn, als mede hun herder en leraar en zijn huisvrouw, opdat deze gemeente dat een gemeente des Heren zou mogen zijn. En een ware gemeente des Heren is het niet alleen maar met een uiterlijke benaming, maar die is het omdat ze door uw geest van Adam afgesneden zijn, en dat ze u den Heren mogen toebehoren in Christus Jezus. Ach, zoudt gij u zo over hen willen ontfermen en uw aangezicht over hen willen doen lichten. We smeken u en we bidden u, o Heere, verbeurd en verzonderd, gedenk ons er toch in het luisteren, door alle verhinderingen weg te nemen en weg te rapen, dat daar niets meer onverblijven, en dat gij zo een effen baan wilde maken voor de koning der koningen, opdat hij ingaat en inrijde in de harten op het woord uw waarheid, en dat ook hij die te spreken heeft alzo van uw wegen de gemakkelijkheid en getrouwheid bovenal mocht ontvangen, om naar het woord uw waarheid te verkondigen en de leugen af te wijzen, daarvoor te waarschuwen. Gedenk ons er, o eeuwige God, om redenen die bij u den Heren bekend zijn en die uit u worden genomen, want in ons zijn geen redenen om op ons neer te zien. Wij vragen, bidden en smeken dat alles in Christus, uw lieve Zoon, en daar we in onszelf niets hebben om aan te brengen en aan te dragen, om op te pleiten en om mee voor uw aangezicht te komen. Mocht het al zo zijn, onze been met opgeheven handen, klim voor heilig aangezicht, als offers voor u toegericht. Ja, die offers die des avonds berouwden. In dat offer wat boven al die offers uitgaat, in Christi dierbare offer, daar hij zijn bloed gegeven heeft. Mocht het zijn om hem alleen. Amen. Dat we dan zouden zingen, mijn geliefden, van Psalm 130. Daarvan noemen we u een drietal versen, namelijk 1, 2 en 3. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden. En 3, ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, we noemden nu de zangversen 1, 2 als mede 3. tekstwoord. Deze middaguren vindt u gewijde aandacht opgetekend in hetgeen wat werd voorgelezen vanuit Lucas 23. En we noemen nu vers 32. Vers 32. En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En dan mocht het zijn dat onze zielen bepaald werden bij geestelijke lessen vanaf de kruisheuvel. Geestelijke lessen vanaf de kruisheuvel. En dat onze zielen dan door des Heeren Geest bepaald werden. Ten eerste bij een spottende moordenaar. Ten tweede bij een bestraffende moordenaar. Ten derde bij een schuldbelijdende moordenaar. Ten vierde bij een biddende moordenaar. En ten vijfde bij een verhoorde moordenaar. We noemden nu dus een vijftal gedachten. We herzeggen ze nog eenmaal. Een moordenaar die spotte. Een moordenaar die bestrafte. Een moordenaar die de schuld beleed. Een moordenaar die bad. En een moordenaar die verhoord werd. Mijn geliefden, we lezen hier in het woord enkele belangrijke zaken. Immers vanuit de tekstwoorden vers 32 kunnen we voortgaan naar vers 39 tot en met 43, waar als het ware vers 32 wordt uitgewerkt en waar wordt beschreven wat er omgaat in het hart van die beide moordenaars, de een ter linker en de ander ter rechterzijde van Christus gekruisigd zijnde. En ziet die zaken die daaruit de lippen en de woorden van deze moordenaars komen, dat zijn zaken die door Gods uitverkorenen ingeleefd worden in hun harten. Want de Heilige Geest geeft dat deze zaken niet onbekend blijven in het hart van de uitverkorenen. En we mochten de hand in onze eigen boezem komen te steken en onszelf te onderzoeken of het in ons eigen hart en leven ligt. En of we deze zaken mogen kennen en deze zaken mogen verstaan. We lezen daar op den kruisheuvel dat daar drie kruisen staan. En dat van elk van die drie kruisen een sprake uitgaat. Niet alleen het feit dat ze daar zijn, maar dat ze ook letterlijk alle drie een bepaalde spraak komen te geven. En dan noemen we met name vanuit vers 32 de volgende versen die we reeds genoemd hebben. De sprake ook van de moordenaars. Hoewel de sprake van de middelste kruisling toch wel het allerbelangrijkste en doorslaggevend is, ja van eeuwig belang is om die sprake ook te kennen. Hoe noodzakelijk is dat dat we de sprake van die middelste kruisling kennen. Hoewel verzondigd en verbuurd van onze kant, terwijl er geen enkele recht op is. Maar ook de andere teksten en woorden zijn het overdenken zeer waard. En zeker ook, geliefden, dat we allen de hand in onze eigen boezem komen te steken en onszelf komen te onderzoeken of wij deze zaken kennen en of we door de toepassing des Heilige Geestes toch geen buitenstaanders zijn van de kennis van deze zaken die van die drie kruisen afkomen tot ons beschreven in het woord des Heren. En wat ziet het eerste wat u noemde, een spottende moordenaar? Dat is een zeer beschuldigend woord. En dat is niet een woord wat buiten de natuurlijke mens omgaat. Want de natuurlijke mens is ook een spottend wezen op deze aarde. Maar dat nou eens binnen het verstaan en de slag naar binnen te krijgen. En die volgende drie zaken die we u noemden, namelijk het bestraffende, het schuldbeleidende en het biddende, wat zijn dat ook zaken van groot belang? Want deze zaken die kunnen er alleen maar zijn door genadewerk in onze zielen. Want nooit zullen deze zaken ooit waarheid in onze ziel zijn zonder de toepassende, inwendig werkende bediening van den Heilige Geest. Anders zullen we ze niet verstaan, al zou het verstand zeggen, nou zo ligt het, al zouden we in praat dat nakomen te spreken, al zou het zijn dat als onze religieuze richting rekenen door algemene goedheid des Heren die ons bewaart voor de uitleving der zonde, hoezeer is het nodig dat we het onderwerpelijk leren kennen en hoe vernederend is het om door de inleving des Christus ontdekt te worden aan die drie zaken die daar vervolgens genoemd worden vanuit die bestraffende, schuldbeleidende en smeekende moordenaar. En dan, geliefden, dat woord wat we noemden een verhoorde moordenaar. Wat is dat een eeuwig wonder. Hier spreekt niet een moordenaar, maar één die met de misdadigers, met de kwaaddoeners, met de moordenaars gerekend is. Die in plaats van moordenaars gestorven is. Want ach, van nature zijn we allemaal moordenaars. Want we zijn geneigd God en de naaste te haten. En haat in het binnenste, dat is de wortel, het zaad van waaruit de moord opkomt, naar het woord van Christus uit dat hart komen voort. Moord en nijd en doodslag. Ziet, zo is het ook in ons hart. Alleen ontdekking des Christus kan ons dat leren. De naaste haten is al doodslag in de kiem en in Adam zijn wij allemaal. Hoe ernstig is dat? Moordenaars in de betrachting van God in zijn beeld en in zijn gelijkenis. En waar wordt het nog persoonlijk, hartelijk, in waarheid en in schuld ingeleefd? Is het vaak niet alleen maar een leerstelling bij ons, een rechte, een goede, een bijbelse leerstelling, maar wanneer het daarbij blijft, dan blijft het koud, dan zit er geen leven in, dan zit er geen geest Gods in. En wat is dat een ontzettende zaak. Maar wanneer al deze dingen waarheid worden in onze ziel, en wanneer we zo dan eens krijgen te verstaan dat we al het vloekhout hangen, dat is voor de inleving een zeer pijnlijke zaak. Een zeer vernederende zaak. Een zeer beschuldigende zaak. Maar wat is het nodig, jong en oud, Wat is het nuttig dat deze zaken toch in onze zielen verklaard worden. Verklaard worden allereerst het eerste wat we genoemd hebben, een spottende moordenaar. Zeker, er zijn drie kruiselingen. En wanneer we daar in het Lucas-evangelie lezen, en wat er uit de mond van die drie kruiselingen voortkomt, dan is dat wel heel verschillend. Dan is dat soms vierkant tegen elkaar in. In de eerste plaats dat spottende. Wat is de mens geworden? Hoe is de mens verworden? Hoe is de mens tot een moordenaar geworden? Gods beeld in de naaste hebben we vermoord. En in Adam hebben we ook het beeld Gods in onszelf gedood en vermoord. Want God zelf kunnen we niet doden, want hij is onschendbaar in zijn hoge, heilige, onaantastbare wezen. Maar Gods beeld in onszelf hebben we geschonden en vermoord. Zelfs de Romeinse heidense overheid kon het niet tolereren dat de ene mens de andere mens doodde en vermoorde. Geen één overheid, hoe heidens die overheid ook mogen zijn, kan dat dulden dat daar gemoord en dat daar gedood wordt onder het regime van dat bewind. Al zou dat bewind zelf bloed aan de handen hebben en al zou het bloed van de handen van dat bewind afdruipen, dan kunnen ze het nog niet dulden dat de onderdanen moordend over de aarde gaan. En dat het zesde gebod van Gods heilige wet met de voeten overtreden. En zo komt de ure ook voor deze moordenaars dat ze gevangen genomen worden. En is naar de rechtbank en de rechtspraak geweest waarvoor ze wel zullen zijn verschenen. En ze zullen wel veroordeeld hebben. En ze zullen misschien letterlijk, lichamelijk, maar ook innerlijk tegen gesparteld en tegen gestribbeld hebben. En misschien wel met allerlei argumenten, verzachtende omstandigheden en verontschuldigingen. Maar het heeft ze kennelijk niet gebaat. Ze zijn veroordeeld geworden. De doodstraf is hen opgelegd. De doodstraf is nog niet voltrokken. Maar ze zitten in de dodencel van het leven. Stel u dat eens voor. Ja, wanneer we dat ons innerlijk voorstellen. Mensen, dan zitten we allemaal in de dodencel van ons leven. Dan kan het nog deze dag zijn dat we uit die dodencel worden uitgehaald. En dat we worden opgeroepen om gevonnist te worden en daar het vonnis van de doodstraf te ondergaan. Ontzaglijk is dat. Om dat nou eens te verstaan, vanwege onze misdaden, doorgegaan, gegrepen, veroordeeld, doodstraf. Net als Saulus van Tarsus dat ervaren heeft. Net als Manasse, de zoon van Hiskia, dat ervaren heeft. Net als de dichter van Psalm 116 dat ervaren heeft. Wanneer daar de dood en de hel hem komen te dreigen en hem alle troost doen missen. Waarom? Vanwege zijn zonden, schulden en overtredingen. O geliefden, wat is dat ontzettend als we dat alles gaan inleven. En van nature wil de mens dat niet inleven. Van nature willen we vrolijk en blij en zonder zorgen voortleven. Dan zeggen we, ja, als je zo leeft, dan kun je niet leven. Ja, mocht het er zijn dat we niet meer konden leven. Dat we inderdaad moesten zeggen, in de inleving, dat de dood ons is opgebonden. En dan kan het zijn ineens dat daar de poort open gaat. En dat daar een cipier komt. En dat we meegenomen worden. Uit de cel uitgehaald. Meegenomen naar de strafplaats. Daar is het kruis. De straf wordt voltrokken. De ene hand wordt op de balk gelegd. En de spijkers gaan erdoor. En dan de andere hand. En daar gaan ook de spijkers door. En ook door de voeten. Er gaan de spijkers heen ontzettend. En wat een pijnlijke, smartelijke, verschrikkelijke straf. Afgezien nog dat die straf een vervloekte straf is. O geliefden, de schrift tekent ons de kruisiging als een zeer verschrikkelijke, schandelijke zaak die ook publiekelijk voltrokken wordt. Waar een mens daar aan het vloekhout hangt in de naaktheid letterlijk van zijn lichamelijke, maar ook van zijn innerlijke bestaan onder de vloek. Daar hangende en wegterende van ontzettende smachten. O geliefden, dat is een ontzaglijke zaak. Want ziet, die zaak is zo ontzaglijk dat we van nature het daar niet mee eens zijn. Het kan zijn dat we zelfs onder de prediking zitten en dat we eigenlijk ten diepste al knersetandend onder de prediking zitten. Omdat we zeggen, dominee, dat wil ik niet horen. Dat gaat zo tegen mijn vlees en tegen mijn bloed in dat ik dat ben. Dat ik net als een van die moordenaars ben, die daar is uitgestrakt op de vloekhout, terwijl die soldaten met hun hamer de nagelen zonder pardon en barmhartigheid door mijn handen heen slaan en daar de pijn en de wondkoorts en mijn lichaam door trilt. En dat ik daar hang in zulke verschrikking en in zulke schande. O geliefden, wat is dat wat? Om daar zo aan het vloekhout te hangen. Dan kunt u wel zeggen, ja, die moordenaar die hangt daar te schelden en die hangt daar te vloeken en die lastert Christus. Ach, laten we niet te hard oordelen over die moordenaar, of het moest zijn dat we dat oordeel over die moordenaar rechtstreeks op onze eigen ziel toepassen. Want dan kan het oordeel niet hard genoeg zijn. Want dan moeten we zeggen, wat ben ik een afschuwelijk, ontzettend verloren, verdoemelijk mens geworden vanwege mijn zondeval, mijn overtreden van de wet des Heren. O, het mocht het zijn dat we het kregen te kennen. Die man die hangt daar. Hoe hangt hij daar? Zonder genade. Zonder ontdekking. Zonder inkeer. Zonder bediening des geestes in zijn ziel. Zonder Christus. O, geliefden. Daar zijn geen woorden voor. Want hoeveel woorden een prediker ook mag krijgen, er zijn geen woorden voor om uit te drukken wat dat betekent. Zoals daar die man aan dat vloekhout, daar hangt die man, nee, daar hingen er twee in hun vervloekte staat aan het vloekhout, zonder Christus, lasterende, geen meeleven met hem, die hetzelfde oordeel ondergingen. Geen meelijden met hen. Wat is de mens? En we zien dat daar getekend in Lucas. Daar zien we de mens in de goddeloosheid van zijn gruwelijke, ellendige bestaan. Daar zien we wat hij geworden is. Dat hij uit het vloek houdt. Daar zo hangt eigenlijk Christus vloekende. En wanneer de Heilige Geest niet werkt in ons hart, dan is de enige die we niet vervloeken wij zelf. Dan houden we onszelf wel aan het vloekhout hangende overeind. Dan is er geen zelfkennis. Och, dan is er ook geen smeken om Christus te kennen. En want hij lastert Christus. Hij komt te zeggen, indien gij Christus, de verlosser, de zaligmaker, de gezalde, zijt. Hij kent die naam, maar hij gelooft die persoon niet. Er is geen korreltje geloof wat er in zijn ziel aanwezig is. Dat is de mens van nature. Daarom is het ook dat hij zo spottende zegt, verlos uzelven en ons. Verlos uzelven. Dat wil zeggen, hij weet niet dat Christus geen verlossing nodig heeft. En dat Christus niet nodig heeft om op deze wijze van het kruis verlost te worden. En hij zegt, verlos ons. Wat verschrikkelijk, geliefden. En want hij weet kennelijk niet wat verlossing voor hemzelf inhoudt. Want hij denkt, verlossing, dat is van de vloek, van de straf verlost worden. En hij weet niet dat verlossing is, niet van de vloek der straf, maar van de zonde die de straf oproept, verlost te worden. En van de schuld verlost te worden. O geliefden, daar weet hij niks van. En zo is het dat hij daar uitbraakt, de goddeloosheid van zijn verloren Adams bestaan. Geliefden, daar nou eens mee in te keren tot onszelf. En dan zo stervende deze zaken uit te braken, daarna een leven van goddeloosheid, van wetteloosheid, van schuldvermeerdering, zo daar de dood en de eeuwigheid tegemoet te reizen. Wat is dat ontzettend, geliefden. Was dat een verschrikkelijke zaak. Mocht het toch eens in de inleving tot schuld worden in onze ziel, dat we zonder genade en zonder geestesbediening nou precies eender zijn. Want ziet, geliefden, deze man die hangt hier aan het kruis. En hij moet bedenken dat hij nog diezelfde dag voordat de zon ondergaat in de eeuwigheid zal zijn. En dat hij dan niet aan het kruis hangt, maar wel zal staan voor de troon van de eeuwige rechter, der gerechtigheid om. En wie zal dan bestaan? O, als die daar toch een besef van had, dat hij over enkele uren voor God moet verschijnen. O, als die daar toch een besef van had, wie zal dan kunnen bestaan? Die doemschuld, die daar op mij ligt, en daarvoor de heilige rechter der gerechtigheden te verschijnen. Wat zal dat toch wat zijn, geliefden? De dichter van Psalm 130, die had er iets van ingeleefd. Want die had verstaan, niemand zal voor Gods aangezicht kunnen bestaan en verschijnen. En toen hij zei niemand, toen bedoelde hij ook ik niet. En als hij zegt ook ik niet, dan vallen alle mensen weg. Want dan wordt het een persoonlijke zaak in het leven. En toch, Hoewel het zo verschrikkelijk met de mens gesteld is. Toch wordt er, zou ik bijna zeggen, nog aan zijn ziel gearbeid. Want ziet die man, wanneer hij naast zich ziet, dan ziet hij daar nog een kruiseling. Dan ziet hij hoe daar Christus gekruisigd is. Dan hoort hij geen vloekwoorden, hoort hij geen scheld en schimp worden. Dan hoort hij alleen de kruiswoorden van de Heer Jezus Christus. En die kruiswoorden horende, zou het dan moeten zijn dat het hem in de ziel tot verbrijzeling en verbreking zou moeten leiden. Die man hangt daar aan het vloekhout. En wat hoort hij? Hij hoort wat de scharen daar rondom die kruisen aan de vloekheuvel. En wat die scharen daar zegt. Hoe dat die scharen daar schimt. Ach, niet op hem en niet op die ander, maar op die middelste kruiseling. Hoe dat ze die kruiseling beschimpen. Beschimpen als verlosser, als middelaar, als zaligmaker, als redder. Zo wordt die middelste kruiseling beschimpt. Hij hoort hoe dat ze hem beschimpen als verlosser. Hij hoort hoe dat ze hem niet aanroepen en tot hem bidden. En wat doet hij dan? Terwijl hij aan het kruis hangt. Dan voegt hij zich bij die massa op de kruisheuvel. En dan gaat hij met die massa meeschimpen. En dan beschimpt hij die middelste kruiseling als verlosser, redder en zaligmaker. Hij en ook die andere, de andere kant van Christus, die doet ook mee. Samen waren ze in moord bezig. Hebben ze dat samen gedaan of hebben dat ieder afzonderlijk gedaan? We weten dat niet. Dat staat er niet bij geschreven. Of ze samen in een moordcomplot zaten of dat er ieder persoonlijk los van elkaar gegrepen is en terecht gestaan heeft. In ieder geval is het dat ze persoonlijk moeten boeten en betalen voor hun zonde, hun wetsovertreding en hun schuld voor God. En beide hangen daar te schelden, te lasten, eigenlijk te vloeken. Maar o geliefden, dan wordt het toch wel heel bijzonder. Want terwijl ze samen schelden, vloeken, spotten, wordt het stiller van de ene kant. En want van, laten we zeggen, de rechterkant van Christus vandaan, wordt het stiller en stiller. Daar hangt er een die ook niet weet waar die het zoeken moet. Die ook vergaat van de pijn die door zijn lichaam trekt. Die zijn verstand, zou je zeggen, doorscheurt. Dat hij niet meer bij zijn verstand zal zijn, maar het wordt stiller en stiller. Hij gaat zwijgen. Die ene die gaat zwijgen. Die keert met al die dingen, keert die in tot zichzelf. Van hem geldt eigenlijk hetzelfde als wat gold van die jonge man die daar bij de zwijnen zat. En daar bij de zwijnen hadden de zwijnen het beter dan hij. En daar bij de zwijnen keert hij in tot zichzelf. En daar is het dat hij onder het recht Gods gebracht wordt. Daar is het dat hij zijn eigen ellende gaat kennen en erkennen. En daar is het niet dat hij gaat verwijten. Daar zegt hij niet tot de eigenaar van die zwijnen, wat zijt je toch hard, dat je die zwijnen verzorgt en ik honger uit. Nee, daar gaat hij bukken en buigen onder die zwijnen. En dan zegt hij bij zichzelf, ik, als geschapen naar het beeld Gods, ik ben gezakt tot onder de zwijnen door mijn schuld, mijn wil, mijn zonde. Ik heb gedaan wat kwaad was in die oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Kijk, dat gaat die moordenaar aan Christus rechterzijde. Dat gaat die moordenaar ervaren in zijn ziel. En ik zou u en mezelf toe willen wensen, geliefden, dat we dat ook mochten ervaren. Dat we dat ook mochten kennen. En dat we ter plekke gebracht mochten worden. En dat we de schuld onder het recht Gods is gaan mijnen. Dat we niet meer boven een ander uit kunnen komen. En dat we niet meer kunnen zeggen, ik zus en ik zo, maar ik zus en zo. En dan naar beneden toe, zakkende en zinkende, onder ieder een. Wij, zegt hij, tegen zijn collega ter linkerzijde. Dan zegt hij, wij zijn in hetzelfde oordeel. Wij vanwege onze eigen zonde, vanwege onze eigen schuld. Wij, omdat wat wij gedaan hebben in Adam tegen de wet des Heren. O geliefde, er wordt de zonde, die wordt erger dan de vloek waaronder hij ligt. Dan wordt de schuld zwaarder dan de pijn die door zijn lichaam en geest heen stroomt. Dan wordt het allerergste van die kruisheuvel voor die man, dat wordt zijn persoonlijke zielenschuld tegen God in zijn recht. Dan wordt die mens in Adam, zondaar in Adam. Dat is wat. En weten we daar nou van? Het zou een eeuwig wonder zijn, mensen, als we daarvan wisten. Geen ware godsvrezen in ons hart en in ons leven. Geen angst, geen slaafse vrees, geen hellevrees, geen eerbied voor God. Wat is dat ontzettend. Hij zegt, vreest gij God niet, want gij hebt een medemens gedood. En die medemens droeg het beeld en gelijkenis Gods en vreest gij God niet? Is het dan dat je hier maar hangt te vloeken aan het vloek houdt? Terwijl zelfs de helle vrezende doodsangst u niet doen zwijgen? We zijn toch in hetzelfde oordeel. Heb je dan geen medegevoel dat je hier deze middelste kruiseling zo beschimpt, zo belasterd en de pijlen van spot op hem afkomt te schieten? O, verstaat je dan niet, medemoordenaar met mij, dat je in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardig, dat is wat. Het doemvonnis rechtvaardigen. Dat hoeft niet, zegt men in onze dagen. Nee, zo diep hoeft het niet, hoor. Nee, je hoeft geen vloekvonnis te rechtvaardigen. En je hoeft Gods oordeel niet te billijken. Maar deze man die zegt, wij rechtvaardig aan het vloekhout stervende. En dan de hemelse rechter ontmoeten. En dan voor eeuwig verloren. Ziet ge, hoe kan dat? Dat kan alleen maar omdat de Heilige Geest werkt in zijn ziel. Omdat de Heilige Geest zonde tot zonde maakt, straf tot straf, schuld tot schuld maakt. Dan gaat hij het oordeel rechtvaardigen vanwege zijn schuld. Dan gaat hij de straf toevallen vanwege zijn schuld. Dan gaat hij de straf werken. En waar hoor je het nog? En dan hoeft u het niet tegen iedereen te zeggen hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat dat in de binnenkamer der zielen voor God den Heere uitgeweend zou mogen worden. Wij, gij en ik, ook ik zeg die, wij. Hij sluit zichzelf daarbij in. Hij sluit zichzelf niet uit. En dan niet als vrome praat. Om daarmee op de schouder geklopt te worden. O, wat zijt gij toch tot uzelf inkerend. En wat zijt gij nederig mens. Nee, hij meent dat. En vanwege de schuld heeft hij de straf verdiend. Vanwege de schuld moet hij zeggen, die straf is rechtvaardig. Dat is in overeenstemming met onze misdaad, met hetgeen wat wij misdaan hebben. Paulus schrijft dood in misdaden en zonden. En dan niet alleen de straf van de aardse overheid, maar de straf van het allerhoogste gericht Gods te onderstrepen, te onderschrijven, te tekenen, Psalm 130 mee, als gij in het gericht zult treden, wie zal dan bestaan? Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, die doemschuld, die bloedschuld, die doodstrafwaardig, die eeuwige doodwaardig, in hetzelfde oordeel. Dan gaat hij zichzelf niet uitsluiten, dan gaat hij zichzelf insluiten. En waar hoor je dat? In de praktijk van het leven. Nee, zegt toen, en van die niet, en van die niet, en van die niet. Ach, hoor dat van jezelf. Heb je dat zelf wel eens voor jezelf mogen erkennen? Laten we inkeren tot onszelf en onszelf onderzoeken. Of we dat uitkermen in de binnenkamer onder God de hemelse rechter. Het uitkermen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Je kan dat 100 keer tegen een ander zeggen, terwijl het niet 1 keer waar is. Maar als de Heilige Geest gaat werken, ach mensen, dan kan ik het misschien niet meer uitspreken. Omdat het juist waar is. Omdat mijn ziel dat gevoelt. En omdat mijn ziel dat krijgt te kennen. Dan ga ik verstaan. Wat de dichter zeide in Psalm 79, het vierde. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder leiden ons klein getal, door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer, uw trouw, kom ons te staande. En dan die ontzaglijke woorden, verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult, wat een wonder. Dat u nog mag zeggen, bewijs ons eens genade. Mochten we het krijgen in te stemmen met het hart en met de mond, zoals het staat in Psalm 79, het vierde zangvers. 79, het vierde zangvers.
Thank you.
ziet mijn geliefden die ene moordenaar. En die gaat verder en die zegt, maar deze. Er is dus een verandering gekomen in zijn woorden, in zijn hart, door Gods geest. In korte tijd heeft de Heilige Geest deze spotter, deze vloeker, heeft Gods geest hem totaal omgekeerd en veranderd en vernieuwd. Hetgeen daar op de kruisheuvel gebeurt, dat heeft hem aangegrepen. Wat daar gebeurt met Christus en wat daar het volk en de leidslieden en de schriftgeleerden roepen en schelden, het slaat bij hem naar binnen. Bam, ze gaat stuk. En hij krijgt te geloven dat wat als schelden bedoeld is, waarheid is. Hij krijgt geloof, ziende op degene die naast hem hangt, aan hetzelfde vloek houdt. Hij ziet en bemerkt het verschil. Hij ziet hij zelf, maar ook diegene die naast hem hangt, beide aan het vloek houdt en toch dat eeuwige verschil, dat krijgt hij in te leven, daaraan het vloek houdt. Daarom zegt hij het, hij toch rechtvaardig. Niets onbehoorlijk, want de zonde is zo onbehoorlijk, onbeschaamd. Zo is de mens niet geschapen. Vanuit de schepping is de zonde onbehoorlijk, verkeerd, krom, onwettig, onrecht. En dan zit hij hem daar. Bebloed aan dat vloekhout hangen. Zijn aangezicht bebloed door de doornenkroon. En de handen, daar loopt het bloed uit. En de voeten. En dat lichaam wat gegezeld is. Hij ziet hem rood. Hij ziet hem rood. En hij ziet hem blank, blank. Zo blank als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij ziet hem rood en hij ziet hem blank. Zoals vader Jacob op zijn sterfbed ook zag. Rood van ogen en wit van melk. Hij ziet hem daarnaast zich hangen. Zo smet. Zo schoon, zo heilig, zo rechtvaardig. Geen smet, geen vlak, geen rimpel zit hij aan hem. Hij ziet daarnaast zich de gekruisigde en gekroonde Christus. En in zijn ziel is het wat eenmaal de dichter zong, schoonst. De lied van een koning. Nooit, nooit heeft hij groter schoonheid gezien dan die middelste kruiseling daarnaast hem. Och, mijn geliefde, hoe schone Christus, hoe zwarter hij, en hoe zwarter hij, hoe schoner Christus. O, dat met bloed doorlopen gezicht. O, die doornen in het hoofd geslagen. Dat gepijnigde, gebebloede lichaam. Die doorboorde handen en voeten. En toch zulk een heerlijk getuigenis. Hij zegt daar eigenlijk, die hier naast mij aan. Is de schoonste der mensenkinderen. Zo schoon. En dan keert hij zich af van zijn collega in het kwaad. in hetzelfde oordeel, afhankelijk met hem lasterend. En dan keert zijn door schuld, door wonden, door snede. Een ziel die keert zich tot Christus. Nee, dan gaat hij niet eisen. Dan gaat hij niet zeggen, ik moet dit en ik wil dat en ik heb recht daarop en ik verwacht dat. Nee, niet in die zin van in die gij de Christus, de Verlosser, de Zaligmaker, zijt geen twijfel worden. Geen woorden van uitdaging en spot. Nee, dan is het heel anders. Dan ziet hij daarnaast zich de schuld overnemende borg. De schuld betalende borg. O, mijn geliefden, dan is het voor die man dat daar door de Heilige Geest een kennis in zijn ziel wordt gewrocht, waarvan je zou zeggen, ja, maar dat kan een mens op zo'n moment, in zo'n korte tijd, en in die omstandigheden niet leren. Och, als de Heilige Geest het de mens leert, dan leert de Heilige Geest het de mens. Er staat niks de Heilige Geest in de weg. En dan is de Heilige Geest die daar bij die man in zo'n korte tijd daar deze dingen geeft te kennen. Dan noemt hij de naam Heere. Dan heeft hij niet meer over een medemens, dan zegt hij, Heere. Dat wijst op de goddelijke natuur, de goddelijke kracht en de goddelijke vrijmacht. Gedenk, mijner. En gedenken, dat is eigenlijk de geringste vorm van barmhartigheid betonen. Dan bedelt hij om het minste. Dan zegt hij een kruimke. Een kruimke voor dit hondeke. O, geliefden, dan gaat die man zo diep buigen. En dan gaat hij daar bedelen om een kruimke van goddelijke ontferming. Gedenken, dat is dat Christus zich over hem zou willen ontfermen uit vrije genade. Dat is of Christus deze verdoemelijke zondaar in de landstreek der Jordaan hangende boven de hel. Dat Christus zijn wil gedenken, omdat hij niet in de hel zou nederstorten. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. O geliefden, zijn er die dat kennen, die deze beden kennen, die zo mogen pleiten op vrijmacht, die zo met een bewogen hart door de Heilige Geest mogen bidden, gedenk mijner, want dan wordt het een persoonlijke zaak hoor. Dan wordt het geen algemene zaak, dan wordt het een persoonlijke zaak, gedenk mijner. Wordt het zo persoonlijk. Gedenk mijner, in wie niets is en alles in mij en alles van mij getuigt tegen mij. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Man, wat zegt ge toch? De wereld zou zeggen, die man, ja, die leidt aan waanzin. Maar hij leidt niet aan waanzin. Hij zegt, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, want gij zijt toch een koning. Dat staat toch op het kruis. Jezus de Nazarene, de koning der Joden, dat heeft Pilatus er toch opgezet. Wel, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Ja, maar man, dat kan toch niet via het kruis naar het koninkrijk. Dat kan toch niet. Dat is toch een onmogelijke zaak. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dat bidt hij. Omdat de Heilige Geest dat in zijn ziel legt. Dan mag hij zien dat diegene die daar aan het kruis hangt, dat de kruis koning is. En dat deze kruis koning op weg is naar zijn koninkrijk. op weg is om de troon in te nemen, de hemelse troon in te nemen. Dat is wat. Dat is zo ontzaglijk geliefd aan. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor, althans, mijn woorden zijn daarvoor te kort om dat uit te drukken. En wat hier in die bede van die man ligt, Heere, Heere, gedenk mij. Heere, gij die niet alleen mens zijt, maar ook Heere zijt, de goddelijke natuur, om dat te mogen kennen. Ach, geliefden. Mag de Heere toch geven in onze zielen, dat er ook in ons midden zouden zijn die dat en mochten kennen. En die mochten kennen wat deze moordenaar hier doet. Want deze moordenaar die buigt voor de troon. Ook al heeft die troon de vorm van een kruishout. Toch buigt hij voor de troon. Toch buigt hij voor de kruis. Koning, dan moet ik zeggen, wat is de Heilige Geest toch machtig, almachtig, vrijmachtig en genadig in zijn bedieningen om zulke mens zo even nog lasterend, om zulke mens om te zetten, zodat hij nu mag buigen en bukken voor de troon. En dan hoop ik toch, geliefde gemeente van Vriezeveen. Dan hoop ik toch dat er hier mogen zijn die dat mogen kennen, die dat mogen verstaan, die dat mogen kennen in hun ziel. Dan hoef ik me niet allemaal in prachtige woorden poëtisch te vertellen wat er omgaat, als maar waar mag zijn in uw ziel. Want als dat daar mag zijn, door de Heilige Geest, dan komt er een antwoord. Dan komt er een antwoord. Een wonderlijk antwoord, een heerlijk antwoord. Een evangelisch antwoord. Een antwoord vanuit het soeverein, vrijmachtige welbehagen vandaan. Christus bevestigt dat. Inderdaad, moordenaar, het gaat om mijn koninkrijk. Daar ga ik naartoe, ik ga naar mijn koninkrijk. En mijn koninkrijk, weet je wat dat is? Dat is het paradijs. Dat is het paradijs waar gij uitgevallen bent en waar alle mensen uitgevallen zijn. Dat is mijn koninkrijk. Ik ga terug naar mijn koninkrijk en die engel dan met dat zwaard bij de poort. Wel, dat zwaard dat treft mij. Dat zwaard vergiet mijn bloed. Dat zwaard dat wordt bevredigd in mijn plaats van het lijden en sterven. En dan zal daar geen Gerub met een zwaard meer zijn. Dan zal de poort naar het paradijs, die zal openstaan. En dan zal het zijn dat ik dat paradijs zal binnengaan. En gij die hier aan dat vloek houdt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Want ook uw zonde, die betaal ik, die voldoe ik, die verzoen ik. Dat zegt Christus tegen deze moordenaar. O, gij moet wel lijden, ontzaglijk lijden, maar de verzoening en de voldoening en de betaling van zonden en schuld, die heb ik op mij genomen. Daarom hang ik hier aan het vloekhout. En daarom kunt gij na deze ontzaglijke kruisgang met mij ingaan in het paradijs. Met mij, niet zonder hem. Niet vanwege zijn indrukken en zijn schuldbelijdenis en wat daar meer in hem omgaat. Dat wordt allemaal wel gekend. Maar daarmee gaat hij niet naar binnen. Met mij. Net als die vijf wijze maagden. Die gingen in de bruiloftszaal. Staat dat er? Nee, dat staat er niet.
Ja, zegt u, staat er wel. Nee, dat staat er niet. Daar staat dat ze met hem in de bruiloft zagen. Met hem, anders kon dat niet. Anders kon dat niet voor wijze maagden en anders kan dat ook niet voor een moederaar. Gij zult met mij in het paradijs zijn. In Christus, met Christus, door Christus, omwille van Christus. En welke andere woorden dat je ook wilt gebruiken, er is maar één weg paradijs in. Via de gekruisigde Christus. En anders kan het niet. Je kunt allerlei zaken aanbrengen en zeggen, ja, maar dit zaligmakend en dat en dat. De gekruisigde Christus. Met mij. Dat staat er. Dat is het woord. Zo leert de Heer het zijn kerk. Dat wordt het eeuwige wonder voor de kerk. Dat staat centraal in het evangelie. Zo krijgt deze man de belofte en de toezegging. In het plaatsen van het lijden en sterven van Christus. Deze man die hier aan het vloekhout hangt. Hij zal de zegen beërven. Hij zal de zegen krijgen. In korte tijd. Van de helse straf. Zal hij in de paradijselijke heerlijkheid zijn. Van de vloek. In de zegen. De vloek in Adam. En de zegen in Christus. Dat eeuwige wonder, mijn geliefde. Hij krijgt deze belofte. Een belofte die met bloed bezegeld is. De belofte van de bloedende borg. Daarin heeft die belofte ook kracht. Daar kan die man het dan ook mee doen. De belofte en de belofte. En wat dit voor die man geweest is. Ach, liefde. Daar is 3 uur duisternis gevolgd. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat de duivel. Want daar mag ik geen goede gedachten van hebben. Dan dat de duivel hem aangevallen zal hebben. In die 3 uren duisternis. Hij die de belofte gaf van het paradijs. Hij zei van God verlaten. Zal wat geweest zijn voor die moordenaar. En dan. En dan gaat de duisternis wijken. En dan gaat die mond van de middelste kruisling weer open. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, het is volbracht. De schuld is betaald. Alle schuld. Ook voor die moordenaar. Alle schuld betaald. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Heden. Vandaag. Van het kruis in het paradijs. Op één en dezelfde dag. Het is volbracht. En dan. Dan komt daar. Nog een laatste woord. Nog een laatste woord, Vader. 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 In uw handen beveel ik mijn geest. De Joden zeggen dat dat een kindergebed is. Dat de kinderen bidden voordat ze gaan slapen. In uw handen beveel ik mijn geest. Christus gaat tot zijn vader en hij neemt die moordenaar mee. Ook al moet die moordenaar nog wat ondergaan om te sterven. En toch neemt Christus die moordenaar mee. En in zijn woord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Neemt hij die moordenaar mee en zegt hij als het ware, ik hoop dat je me verstaat, Vader, in uw handen. beveel ik ook de geest van deze moordenaar. Want ik heb mijn bloed voor hem gegeven. Ik heb al zijn schulden betaald. Ik heb al zijn ongerechtigheden verzoend. Ik heb al zijn wetteloosheden volbracht. Ik heb hem gered van de hel. Beveel hem aan u de Vader aan. Voorwaar. Voorwaar. Het zal waar en zeker zijn. Het zal er niets aan mankeren. En wat is dat een eeuwig wonder. Geliefde gemeente van Friezeveen. Wat is dat een eeuwig wonder als dat ons persoonlijk jong en oud, kind en grijsuit ten deel mag vallen. En als we dat mogen weten, wat hier staat geschreven, en wanneer we dan dat woord van Christus aan het kruis na mogen stamelen, door de Heilige Geest, in waarheid, beveel mijn geest in uw handen, gij, God der waarheid, gij, in Christus, o Heere, verlost het mij voor eeuwig. Amen. Mochten we danken en bidden. Heere Heilige God, gij hebt ons vergund dat we vandaag een ogenblikje met dit volk weer samen mochten zijn. En gij hebt ons eenmaal gegeven op verschillende wijzen met hen verbonden te zijn. En vandaag mochten we onder uw woord zijn. Onder ons zachtere woord. Een woord van moordenaars. Maar dat is niet het diepste, niet het hoogste. Het hoogste is het woord van uw lieve Zoon. Die u den Vader, Vader mocht noemen. En die uw wil heeft volbracht. Ik moest en ik wilde zijn in de dingen van mijn Vader. Dat hebben we vanuit uw woord mogen horen. Ach Heere, mocht het door uw geest toegepast worden, verstaan worden en gekend worden door jong en door oud, door kind en door grijsuit. En zou gij zo de toepasser willen zijn. Menselijk het zondige, het verkeerde wat in ons was, wil het genadiglijk verzoenen. En het uwe achtervolgen met uw lieve geest in de toepassende overdenking der zielen. Uw naam ter ere. Psalm 31, daarvan het vierde zangvers. Psalm 31, vers 4. geliefden, gaat dan heen naar uw huizen, dragende de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.